Zegenvragen. Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u ieder van ons op het oog heeft. Dank u wel dat we nu allemaal uw woorden mogen lezen, Heer, en mogen horen. Uw woorden die leven geven. Spreek zo, Heer, vanmorgen. En wilt u zorgen dat we allemaal een geopend hart hebben om datgene te ontvangen wat u vanmorgen aan ieder persoonlijk wilt uitdelen. Dank u wel. Amen. Het woord heb ik genoemd kostbaar in Gods ogen. En de vakantietijd ligt weer een poos achter ons. En de afgelopen periode hoorde ik dan wel eens mensen van, oh ja, lekker op vakantie geweest. Dan kom ik helemaal tot rust en dan weer veel van God ontvangen. En dan denk ik, ja, maar eigenlijk is dat iets wat we elke dag zouden moeten doen. Elke dag iets van God ontvangen, elke dag in zijn rust komen. Alleen dat lukt heel vaak niet. En hoe kunnen we dan toch goed afgestemd blijven op hem? En juist kleine dingen kunnen zo'n verschil maken in onze wandel met hem, in onze alertheid op zijn stem. En één klein dingetje, ik neem nooit mijn mobiel mee naar boven als ik naar bed ga, want dan gaat het heel de nacht door, die piepjes en alles. Maar de jongens waren in de vakantie een paar keer geweest logeren en dan moet ik hem natuurlijk wel bij me hebben, want dan moet je bereikbaar zijn als er iets is. En heel vaak was het dan 's morgens, als ik wakker werd, dan ging ik eens even babbelen. En dank u wel, Heer, nieuwe dag, hier ben ik weer. Nou, dat wist u natuurlijk al, maar goed, zo begin ik dan vaak. En maar nu was het van, even op mobiel kijken. Ik heb zoveel appjes gemist. Even kijken. En voor je het weet, zit je dan helemaal al in die modus van, even reageren. Dit moet ik nog even regelen. En zo begint mijn dag dan. En dat was zo anders dan dat ik gewoon even stil in de rust, even met God de dag begon. Dat was gewoon echt een wereld van verschil voor mij. En ook de rest van de dag, begin je de dag met hem, dan ben je vaak alerter. Ook in situaties, hoe reageer je? Spreekt hij dan door je heen? Of is het dan weer mijn eigen ik? Het maakt een verschil, hoe klein ook. En ik wil vandaag een aantal verhalen lezen uit de Bijbel. Ik lees uit de NBG, dat is nog een ouderwetse vertaling. Misschien heb je een nieuwere vertaling, dat mag allemaal. Maar en daar gaat het in die verhalen ook over het schijnbaar kleine dingen, maar die toch een groot verschil maken. Ik wil lezen in Colossenzen, Nieuwe Testament, vrij achteraan. Colossenzen 4. En dan vers 12. Colossenzen 4 en dan 12. En Paulus is hier aan het einde gekomen van een van zijn brieven. Hij schreef natuurlijk allemaal brieven naar de gemeentes. En hij noemt hier iemand die hij wil groeten, Epaphras. En dat lees ik even. Epaphras laat u groeten die een der uwe is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Even tot hier. Zet maar één zinnetje over Epaphras. Wat deed hij? Hij bad en hij worstelde voor de gemeente. Nou, lezen we daar altijd heel snel overheen en leuk. En staan we verder niet bij stil. Maar wat deed deze Epaphras? Was ook een leider in de gemeente. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1 van Colossenzen, dus een bladzijde terug. Hoofdstuk 1 en dan vers 6 tot 8. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht, hij bestooft het evangelie. En wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouw dienaar van Christus is. En ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Even tot hier. Epaphras was dus een dienaar in de gemeente. Misschien een soort huiskerkleider of zo. Maar hij stond niet zo op de voorgrond. Als we denken aan helden uit de Bijbel, dan noemen we niet als eerste Epaphras. Toch? Ik niet. Dus Mozes en David en al die Abraham en Jezus natuurlijk en Noach. Maar Epaphras staat hier wel in één zin eigenlijk. En wat deed hij dan? Wat was dan zo bijzonder? Hij bad. En door dat gebed kon God in de gemeente aan het werk. En door dat gebed konden anderen, die dan wel in de spotlight stonden, weer het woord overbrengen. Dus Epaphras had wel een heel belangrijke taak. En daarom noemt Paulus hem ook. Hij worstelde in gebed. Dat is niet zomaar even van, heren zegen deze spijzen. Nee, hij worstelde voor de gemeente. Dus bidden is wel degelijk heel erg belangrijk. Zo belangrijk dat Paulus hem hier noemt. En dat is ook voor ons. Hè? Misschien leef je je leven en denk je van, ik weet het niet. Wat ik doe is er wel echt van betekenis. Denk daar niet te licht over, want God heeft een plan met jou en met u. En als je hem de kans geeft, kan hij door jou heen werken. Kostbaar in zijn ogen. En ook gebed, wat we vaak gewoon helemaal niet van mensen weten, of ze voor de gemeente bidden, of voor wie dan ook bidden. Het is zo krachtig, omdat we het weer teruggeven aan God. En God is een krachtig God. God werkt door de mensen heen, door harten heen, ook door ons heen. En ook iets wat in onze ogen misschien wel heel klein lijkt, wil ik gaan lezen in Marcus. Dus weer een paar Bijbelboeken terug. En dan Marcus 14. En dit is even het kernverhaal van de rest van het woord. En hier gaat het... ik ga hem eerst even lezen. Marcus 14 vanaf vers 1. Ja. Nu was het na 2 dagen Pascha en het feest der ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem, dat wil zeggen Jezus, door list in handen zouden krijgen en doden. Want ze zeiden niet op het feest, opdat er geen opschudding komen onder het volk. En toen hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam... Terwijl hij daar aan tafel aanlag, kwam een vrouw met een albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirre. En zij brak de albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander. Waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht kunnen worden en aan haar armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide, laat haar begaan. Waarom valt ge haar lastig? Ze heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt ge immers altijd bij je. En je kunt wel doen wanneer je maar wilt. Maar mij hebt ge niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Van tevoren heeft ze mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden over de gehele wereld, zou ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Even tot hier. Dit heeft haar wat gekost, deze vrouw. Hier heeft ze geen naam. Er staat nog een paar keer zo'n soort verhaal in de andere evangelie en daar heet ze Maria. Dus veel mensen zeggen van, dit is dezelfde vrouw. Maar hier is ze naamloos. En wat doet ze? Ze geeft alles wat ze heeft. Ten eerste moest ze een drempel over. Moet je je voorstellen, helemaal in de oosterse culturen. Mannen lagen daar aan om te eten. En dan kom je daar als vrouw. Binnen in die ruimte, nou, dat is al not done. En dan ben je ook nog ongenodigd. Ze was geen gastheer, ze was niet gevraagd, ze komt zomaar binnen. Dus ze moest wel een drempel over om bij Jezus te kunnen komen. Moeten wij misschien ook wel eens. Moeten we ook wel eens dingen van onszelf even achterlaten om bij hem te komen. En we zingen wel eens zo mooi, hè? Van Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel, of ik leg alles voor u neer. En dan moeten we zeker blijven zingen. Maar mag het je echt iets kosten? Als Jezus iets van je vraagt, mag het je iets kosten van je tijd, van je status, wie je bent? Misschien van je rijkdom? Misschien vraagt hij om dingen los te laten die jij nog krampachtig vasthoudt. Misschien vraagt hij juist om dingen aan te pakken. Waarvan je denkt, nou weet ik niet hoor, of dat wel lukt. Durven wij ook breekbaar te zijn voor hem? Want ze is heel breekbaar hier. Heel kwetsbaar, moet ik zeggen. En het Het kost haar alles. En waarom alles? Nou, ten eerste... ik ga even terug. Hij was in het huis van Simon de Melaatse. Simon de Melaatse werd zo genoemd. Hij was Melaatse geweest, hij is genezen. Maar hij was ook in Betanië. Wie weet de betekenis van de plaats Betanië? Ja. Het heeft wel met huis te maken, inderdaad. Bed, huis. Huis de ellende. Zo heette die stad. En er zijn ook nu nog wel eens bijvoorbeeld bejaardentehuizen die Huis van Betanië heten. Ik weet niet of die hier in Den Bosch eentje is, maar heel waarschijnlijk was daar een soort van huis waar de zieken en mensen die echt stervende waren, die daar mochten liggen. En vandaar Betanië. Maar het was ook Huis van Ellende, omdat daar de offerlammeren werden daar verzameld voor het slachtfeest. Wat dus wel heel bijzonder is, dat waar Jezus nu is, begint eigenlijk dadelijk ook zijn lijdensweg. Hij wordt als het ware afgezonderd om ons offerlam te zijn. Maar goed, Betanië. Ik vind het altijd leuk om de achtergrond van namen te zien, daarom. En hij lag daar aan. En nou komt deze ongenodigde vrouw zomaar binnenstappen. En ze gaat recht op Jezus af. Dat was haar doel. En ze heeft iets bij zich in vers 3. Een vrouw met een albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirren. Nou, nardusmirren, dat is ook heel leuk. Oh, ik moet trouwens... Sorry. Dat is een heel oud plaatje. Klopt natuurlijk niet zo. Jezus had niet die lichtkrans om me heen en zo. Maar ik vind het altijd mooie, mooie plaatjes. Op de een of andere manier. Nardusmirrenolie. Olie is een beeld van de Heilige Geest... Mensen werden ook gezalfd met olie, dat doen we hier ook wel eens. En de verschillende ingrediënten, die je ook in de Bijbel leest, moet je maar eens op letten. Verschillende plekken lees je dat mensen gezalfd worden met olie, maar vaak staat er ook een ingrediënt achter. En dat heeft een betekenis. Want iedere olie had een speciaal doel, werd voor een speciale, specifieke gelegenheid gebruikt. Zo was er bijvoorbeeld bruidsolie, dat kun je in Hooglied lezen. En daar werden speciale geurige kruiden aan toegevoegd, zodat de bruid lekker rook. En als dan de bruid binnenkwam, was heel die kamer vervuld met die zoete geur. Olijfolie was altijd als basis voor om iemand te zalven voor een bepaalde taak. Bijvoorbeeld koningen. Koningen die werden gezalfd tot koningschap, die werden gezalfd met als basis olijfolie. Hier gaat het dus over nardusmirrenolie. Nou, nardus was een plantje dat werd gehaald uit de Himalaya-gebergte. Dat was dus heel kostbaar. De Romeinen brachten het mee. En je kreeg pas de geur van nardus onder verpletting, onder verdrukking. Dus je moest echt kracht zetten en dan kwam pas die geur vrij. Niet het hele plantje werd gebruikt, alleen de wortels en de stengels. En de combinatie met mirre, dat vond ik een hele mooie, want dat wist ik eerst ook niet, betekende dat de olie die hier gebruikt wordt, met deze ingrediënten, gebruikt werd om iemand te zalven voor een strijd. Nou, Jezus ging de strijd in, voor ons. Mirre heeft ook een betekenis, in het Hebreeuws ook. Het betekent sterven aan jezelf en gehoorzaam tot de dood. Is dat niet mooi? En wat kreeg Jezus bij de kribben? Werd ook mirre aangegeven. Sterven aan jezelf, gehoorzaam tot de dood. Nou, Jezus ging zelfs verder dan de dood voor ons. Nardus betekent visie en licht. Jezus had die visie voor daarna. Hij moest die lijdensweg gaan, maar uiteindelijk bracht het ons natuurlijk redding. Licht, dat was zijn visie. Dus het is niet bijzonder dat het hier genoemd wordt, de ingrediënten ook. En ik vind het zo mooi dat Jezus dus juist die strijdolie overgegoten kreeg. Van hè, het beeld van de Heilige Geest, ik ben bij je, maar je moet wel die strijd aangaan. Dan staat er ook, het was kostbaar. De mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht kunnen worden. Nou, 300 schellingen, wij rekenen dus niet meer met schellingen. Maar 300 schellingen was omgerekend 15.000 euro. Dus dat was nogal wat, hè, zo'n kruikje. Dat was waarschijnlijk ook haar pensioen. Dat was alles wat ze had. Dat, je moest een pensioen hebben, helemaal als je geen sterke zonen had die uiteindelijk voor je konden zorgen. Maar dat was haar toekomst. Dus wat deed ze? Ze deed de dop eraf, de kurk eraf, klein beetje op de hand. Jezus mee zalven, want die geur die rook je toch wel. En deed ze de dop er weer op en had ze nog iets achter de hand. Nee, deed ze helemaal niet zo. Zouden wij misschien doen. Van een beetje mag u hebben, maar niet alles. Ze gaf alles. Deze vrouw gaf haar toekomst ook aan Jezus. En dat vind ik zo mooi dat er ook staat, ze brak de kruik. Dat breken, daar zit iets definitiefs in. Je kan het niet meer terugstoppen, je kan het niet meer achterhouden, je kunt niet iets voor jezelf houden. Hup, die hals werd gebroken. En de geur, dat zien we niet in dit stukje, maar je kunt het ook in Matthäus lezen, dit verhaal. De geur vervulde het hele huis. Die strijdolie vervulde het hele huis. Iedereen die daar zat, die rook die geur. Die had die geur op een gegeven moment aan zich hangen. En dat breken, dat doet Jezus iets. Dat zegt hij ook. Want ze giet het uit over zijn hoofd. En dat betekende eigenlijk een volledige overgave aan Jezus. Ik houd niks voor mezelf. Ik breek het. Dit is ook mijn toekomst, mijn bestaan. Maar een overgave aan Jezus. Kunnen wij dat zo doen? Kunnen wij, hoef je niet op te antwoorden, maar neem het eens mee in gedachten. Kan ik alles wat ik heb en wat ik misschien opgebouwd heb, of waar je, hè? Als Jezus dat van me vraagt, zeg ik dan ook meteen, ja, hier is het, heel mijn leven. Of heb ik dan zoiets van, nou, kan ik niet gewoon een klein beetje geven en dan nog iets voor mezelf houden? Of is dit nu nodig? Of ik heb nog wel 10 bevestigingen nodig? Of... Deze vrouw vertrouwde Jezus, helemaal. Het was zo'n grote liefde voor hem, dat ze brak, dat ze alles brak en dat ze alles over kon geven. En het was een heel kostbaar bezit. En wordt ze dan, krijgt ze applaus van de omstanders? Helemaal niet. Al die discipelen. En dan ga ik ook lezen nog eventjes. In vers 4. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander. Waartoe dient deze verkwisting van de mirren? Want deze mirren had voor meer dan 300 schellingen verkocht kunnen worden. En aan de armen gegeven kunnen worden. Ze waren zeer verstoord tegen haar. Jezus begreep wel wat hier gebeurde. Die zag haar hart. Dat ziet Jezus altijd. Hij ziet ons hart. Wat wij van de buitenkant zien, of wat we nog mooie masker op kunnen hebben. Hij kijkt daar dwars doorheen en hij ziet ons hart. Wat is daar? Maar goed, ja, die discipelen die lagen daar ook aan. En die, nou. Moet je nou eens toch eens zien wat die vrouw doet. Jongen. Judas, die zegt het ook, van dit had aan de armen gegeven kunnen worden. Kun je ook in het Matthäus-evangelie lezen. Ging het Judas nou zozeer om die armen? Helemaal niet, hij was helemaal niet betrokken bij die armen. Maar Judas beheerde de geldkas. Dus die dacht, hé, dit hadden we kunnen verkopen. Dan was die geldkas gevuld. En Judas pakte het ook uit die geldkas. Dat kunnen we in een ander evangelie lezen. Dus het ging hem helemaal niet om die armen. Dan zegt Jezus ook, de armen heb je altijd bij je. Die kun je altijd goed doen. Maar hij niet, want hij sprak hier over zijn begrafenis. En Jezus neemt het voor haar op. En wij kunnen soms ook wel eens zo denken. We kunnen dan wel zeggen, die discipelen, wij zouden toch veel beter, hè? Wij zouden ook aan zijn voeten gaan zitten. En zeggen we, oh, nee, wij zijn heel vaak hetzelfde. Denk maar eens na, als je iets voor Jezus mag doen. Wanneer denk jij van het is eigenlijk verspilling? Verspilling van mijn tijd? Of er kan iemand anders dat niet doen? Ik heb daar wel eens gehad. Ik hoop niet meer, maar dat zal vast wel weer voorkomen. Of wat Jezus echt op mijn hart klopt van, hé, je moet nu even die en die gaan bezoeken, die heeft het nodig. Oh, ja, maar hier, ik heb nog een hele stapel werk te doen. Heeft u mijn agenda gezien? Verspilling van mijn tijd. Of ben ik gehoorzaam? Wat hij van me vraagt. Straks de cursus, hè, voor de vrijdag. Ik denk dat het echt een hele goede cursus gaat worden. Identiteit, wie ben jij in Christus? Hoe kijkt God naar jou, je diepste? Maar ja, vrijdagavond, hallo, heel de week hard gewerkt. Mag ik ook een keer een vrije avond voor mezelf? Is dat verspilling? Kijk, God heeft voor iedereen iets. Soms vraagt hij mij voor andere dingen dan waar hij Martin voor vraagt. Maar denken wij ook niet wel eens van, goh, tijd met God? Ja, maar ja, even dan, want ik heb nu eigenlijk niet zoveel tijd en ik moet weer door. We gaan weer door. Verspilling, verkwisting. Eén ding wil ik zeggen, de tijd en alles wat jij aan Jezus geeft is nooit verspilling. Nooit. Omdat hij naar het hart kijkt. Wat jij aan hem geeft, uit liefde voor hem, is nooit een verspilling. Misschien zie je niet altijd de opbrengst. Misschien werkt het soms wel eens averechts in jouw ogen, maar het is nooit te vergeefs. Ook die kleine dingen waar ik net mee begon. Van bijvoorbeeld, hoe begin je je dag? Was voor mij belangrijk, is misschien voor iemand anders niet belangrijk. Maar die kleine dingen, daar werkt God doorheen. Geen verspilling, maar kostbaar in zijn ogen. En dan de grote tegenstelling. Als we kijken, vanaf vers 10, had ik net niet gelezen, lees ik nou wel. En Judas Iscariot, die een van de 12 was, ging heen naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Toen ze dat hoorden, verblijden ze zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij een goede gelegenheid kon overleveren. We beginnen dit stukje in vers 1 met haat. Dit was zo'n pure haat voor Jezus. Ze wilden hem doden, hè? Ze wilden van hem af. Hij was lastig. Dus bij die fariseeën, de overpriesters en de schriftgeleerden, de eerste 2 versen, ze zochten naar een gelegenheid om hem te doden, haat. Dan zie je het stukje van pure overgave en echt oprechte liefde voor Jezus. En Jezus ziet dat. En dan eindigt het stukje uiteindelijk met Judas. Dit was voor Judas de druppel. Hij zag niet een pure overgave of zo. Hij zag verspilling, verkwisting. Hij dacht van, hé, hier had ik mijn eigen zakken mee kunnen vullen. Dit was voor hem de druppel. Nou ben ik klaar met Jezus. Nou ga ik hem aangeven. En dan zie je zo dat contrast tussen deze vrouw en tussen wat Judas doet. Die vrouw die geeft alles wat ze heeft en Judas ontvangt geld om hem te verraden. De vrouw komt dichter bij Jezus, daar is intimiteit. Judas gaat verder van hem af. En dat ligt niet aan Jezus, maar het ligt wel aan zijn hart. Dood of leven, wat kies je? De keuzes die wij vandaag maken, kan ook zijn een keuze in ons denken. Hoe denken wij over mensen? Hoe denken wij over God? Hoe denken wij over onszelf? Het zijn keuzes die belangrijk zijn. Je hebt een keuze om dingen te denken. Heel vaak zeggen we, oh ja, nee, daar zit zomaar een gedachte. Nee, je hebt een keuze. Ook in kleine dingen. En jouw leven is zo belangrijk voor hem. Jezus zag wat zij deed. Hij zag wat het haar kostte. En dan zegt hij ook, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, dus het goede nieuws, zal ook over haar gesproken worden. Haar overgave, haar liefde voor mij. En dan zegt hij ook, ze deed het voor mijn begrafenis. En dat klopt ook, want als je straks het lijdensverhaal verder gaat lezen, dan zie je ook dat er daarna, als Jezus van het kruis wordt gehaald, is er weinig tijd meer om, wat ze officieel deden, uitgebreid te balsemen en te olie en te zalven. Er was geen tijd meer voor, want de Sabbat stond voor de deur. Maar hij was hier gezalfd met strijdolie, de strijd die hij inging. En hij wil ons ook zalven met waar wij in staan. Misschien zit je nu in een situatie waarin je denkt van ja, ik voel me helemaal niet sterk om iets voor hem te doen. Of ik ben zelf een gebroken man of een gebroken vrouw. En ja, ik moet eerst weer tot herstel komen voordat God iets kan doen met mij. Maar dat is dus niet zo. En dan wil ik eigenlijk uitbeelden. Nee, dadelijk. Heel goed, Esra. Tafeltje. Nou ja, ik kan hier ook wel. Ik weet niet of het tafeltje misschien eens naar voren kan. Ik weet niet of iedereen het ziet. Ik heb hier namelijk een vaas. Wij worden wel eens vergeleken, hè, met die kruik. Met die vaas. En, ja, dankjewel. Oh, ik heb ook nog even een aansteker nodig, anders kan ik hem niet aansteken. Ja, of een kaarsje, brandt hier een kaarsje? Nee, goed. Nee, hoeft nog niet. Oh, nou, kan die deze kaars daar even aan? Uitschouw hoeft niet meer, dankjewel. Kijk, Janne brengt het licht, dankjewel. Heel vaak lijken wij op zo'n mooie vaas. Hè? Er zit een mooi christelijk laagje overheen. Het glanst van alle kanten. Als je goed kijkt zie je wel wat rimpeltjes, maar daar letten we niet op. En je loopt zo door het leven. Shining en wel. Maar het gaat natuurlijk om de binnenkant en niet om de buitenkant. Dus er moet nog een vuurtje in. Gods geest moet in ons zijn. Dus als ik nou... geen rookmelder of zo. Goed. Vuurtje gaat erin. Ja. Vuurtje zit erin. Maar goed, dan staan we in die donkere wereld. Wat een zwartgallig beeld heb ik van de wereld. Nee, valt wel mee. Maar zien we nou echt een verandering? Die mooie happy christen, maar... ziet nog niet echt dat je nou zegt van, wauw, dat vuur komt eruit, toch? Ja, nou ja. Wat God dus wil, gaat lekker hier. Wat God dus wil, dit ding is niet handig. Oh. Is dat we meer zijn zoals dit. Dan denk je... ja, waar zou je voor kiezen? Deze toch? Die is veel mooier als je die in de winkel ziet staan. Toch? Maar dit potje heeft al heel wat meegemaakt. Is zelfs gebroken. Want dan denken we van, wat kunnen we daarmee? Ja, nou ja, gebroken mensen. Zit God daar nou op te wachten? Nou, we zullen de Heilige Geest er eens in stoppen. Kijk. Ons gebrokenheid... al onze imperfectie. En wat zien we dan in de wereld? Dan kan God daar doorheen werken met zijn geest. Dus door al onze tekortkomingen, door alles waarvan wij denken van, ach ja, wat kunnen we daar nog mee? Daar kan God dus nog heel veel mee. Door al onze pijn, verdriet, ellende, alles waar we vragen bij hebben, alles wat we niet begrijpen... als we dat durven overgeven aan God, zoals deze vrouw kwam aan de voeten van Jezus en alles wat ze had overgaf, kan Hij daar doorheen werken en zijn we dat licht in de wereld. Betekent kwetsbaar zijn, betekent vertrouwen hebben op Jezus. En dat betekent overgave. En kunnen we dat en willen we dat? Dat is een vraag die je jezelf mag stellen. En... die olie, die vulde de ruimte. Is het dan niet mooi als wij alles wat we hebben aan Jezus willen geven? Kan Hij ons vullen? En dan geloof ik zeker dat zijn geur door ons heen ook onze omgeving kan aanraken. Dat mensen ook verlangen krijgen van, hé, waarom reageer je zo rustig in die situatie? Wat is dat toch met jou? Dat ze verlangend worden naar Hem. Omdat Hij door ons heen kan werken, zijn we dan helemaal... perfect? Nee, helemaal niet. Maar God in ons. En ik had een laatste, dat is van Corrie ten Boom. Als je alles aan God geeft, verlies je niets. Dat wilde ik jullie brengen vandaag. Dankjewel.